Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je luistert naar deze eerste aflevering van de nieuwste reeks Bijbelstudies onder de vijgenboom, getiteld De kwestie van. In deze reeks gaan we Bijbelse en hedendaagse concepten, waar gelovigen, christenen vooral mee worstelen, onderzoeken vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Denk aan concepten als geloven, binden en ontbinden, maar ook gender of gender en het klimaat. We gaan nu eerst van start met de pittige serie De kwestie van profiteren. Een heet hangijzer in Nederlandse gemeenten, kerkelijke gemeenten dan, maar ook ver daarbuiten en waar velen niet goed mee uit de voeten kunnen, terwijl anderen totaal overtuigd zijn van het nut en de noodzaak ervan. Wat vertelt de Bijbel ons, gelezen met de bril van de Joodse context en cultuur, hoe we er tegenaan zouden moeten kijken, hoe we ermee om moeten gaan en wat is wel en niet waar van de hedendaagse definitie en invulling ervan? Profiteren kun je leren, wellicht ken je deze uitspraak wel. Deze slogan is de laatste jaren wederom steeds luider te horen in veel evangelische, charismatische en pinkstergemeenten. Vertegenwoordigers van een stroming die de New Apostolic Reformation, oftewel NAR, wordt genoemd, en voornamelijk uit Noord-Amerika komen, onderwijzen dat iedereen kan leren profiteren. Sterker, je moet je ernaar uitstrekken. Met iedereen wordt natuurlijk een persoon die Jezus als redder heeft aanvaard bedoeld. Een andere benaming voor, dan wel nauw gelieerd aan, deze stroming is de Kingdom Now Theology of theologie. Later ga ik in op waar deze stroming uit is ontstaan, maar eerst zal ik het een en ander aan je voorleggen ter overweging. Hoewel mogelijk veel gelovigen vandaag de dag in bovengenoemde kringen er niet eerder bekend mee waren en het in hun oren klinkt als iets nieuws dat de Heer aan het doen is, is het een heropleving van dezelfde beweging die in de vroege jaren 90 is opgedoken en ook ons land is ingekomen en dat ook nooit heeft verlaten. Zo je wil, ontstaanslocatie destijds was Toronto, Canada, waar een zondagochtenddienst in een kerk vlakbij het vliegveld uitliep in een driedaagse marathondienst, omdat Gods geest zich blijkbaar, ik was er niet bij, bijzonder manifesteerde. Het geval wil dat ik toen nog op de kibbutz woonde en een andere Canadese vrijwilliger daar, ook een gelovige die er zelf vandaan kwam, dit van zijn vrienden had vernomen die daar woonden en het mij vertelde. De term die men er snel aan begon te geven was Toronto Blessing, zegen of zegening, maar eerlijkheid gebied mij te zeggen dat toen duidelijk werd hoe het voor heel veel scheuringen in kerken, gemeentes, families en zelfs gezinnen zorgde en dat vooral kwetsbare mensen in ernstige geestelijke nood kwamen, ik het toen Toronto Curse, vloek, ben gaan noemen. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen waren die oprecht zegen erdoor hadden verwacht of ervaren, maar het merendeel van wat zich afspeelde kwam niet van God, maar van de mens zelf die niet onder wilde doen voor anderen qua manifestaties. Vrijwel gelijktijdig werd eind jaren 90 de genadeleer geïntroduceerd, wat de stroming nog meer momentum gaf. Wat nu wordt geleerd over profiteren, werd destijds ook al een lering die kerken binnenkwam. En waar velen zich geestdriftig aan hadden overgegeven onder leiding van hun gemeenteleiders. De term profetenschool kwam toen voor het eerst voorbij, waarbij werd gewezen naar Elisa's school der profeten en het idee werd geïntroduceerd: profeteren kun je dus leren. Ten slotte ga je naar school om iets te leren en te oefenen en je erin bekwamen. Dat is althans de achterliggende redenering. Inmiddels telt Nederland enkele zogenoemde profetenscholen, worden er tal van workshops aan gemeenten op locatie aangeboden en gegeven, ook om te kunnen oefenen, onder leiding van en gepaardgaande met onderbouwde studies. Althans, zo zien deze zelfbenoemde profeten dat zelf. Tevens kunnen kunstenaars leren en oefenen om zich door de Heilige Geest te laten inspireren, als ware hij een soort gids, in het maken van nieuwe kunstobjecten. En worden er zelfs profetische banketten aangeboden door de nieuwe profeten van de gemeente. Wat houdt dat nou in? Wat houdt in dat na de dienst kan een individu naar de profeet van de gemeente toe om een woord van God te vragen van hun en dat dan natuurlijk ook te ontvangen. En de ontvanger van een profetisch woord wordt wel geïnstrueerd hoe ze dit dan moeten toetsen. Nou, dat moet als volgt: door het op te schrijven in een schriftje of op te nemen, te bidden om het woord te mogen verstaan en dat het je leven zal brengen, op te letten dat het vooral bemoedigend is versus manipulerend en als prettig wordt ervaren. Mocht het zo zijn dat het woord je op dat moment niet aanspreekt, dan wordt aangeraden om voorlopig nog maar even op de plank te zetten voor later, want waarschijnlijk is het de tijd nog niet voor jou om het te verstaan. Het geniepige aan deze instructie is dat er vanuit wordt gegaan dat de profeet dus altijd gelijk heeft en zeker niet dus mag worden bekritiseerd of gecorrigeerd. Je mag er niet aan twijfelen, want dan toont je gebrek aan geloof. Bovendien blijkt dus ook dat God waarschijnlijk een beetje in de fout is gegaan door jou een woord te geven wat nog te vroeg voor jou is om te verstaan. Ernstig, hè? De wijze waarop men te werk gaat, komt helaas erg dicht bij de meditatiemethoden die in de New Age en het moderne boeddhisme voorkomen, die daarin worden toegepast. Ik heb zelf meegemaakt en ook van dichtbij gezien hoe verkeerd dit kan uitpakken. Personen die rondreizen langs gemeenten en worden aangekondigd, jubelend, als profeet, die over de gemeenteleden individueel zouden profiteren en nadrukkelijk namens de Heere zouden spreken, die heb ik finaal de mist in zien gaan en ook horen gaan. De meest recente die mij ter oren kwam was in een Pinkse gemeente in Noord-Holland, waar een profeet en zijn leerlingprofeet tijd kregen van de raad om over alle aanwezigen te profeteren. Waar het elke keer op neerkomt is: het mag alleen een bemoedigend woord zijn. In geen geval kritisch of vermanend. Want ja, je zou daarmee iemand schade kunnen toebrengen. Men heeft kennelijk geleerd van de schade en schande uit de jaren 90 en 2000. In de meeste gevallen zijn de uitspraken niet te controleren, maar in deze meest recente situatie was het overduidelijk wel mogelijk. De leerlingprofeet kreeg de opdracht van zijn leermeesterprofeet te profeteren over een dame in de zaal. Hij liet haar namens de Heere weten dat haar twee zonen die aan het front in de Oekraïne vochten in veiligheid waren. Zijn leermeester vroeg haar daarop of dit bij haar klikte. Dit was niet het geval, want ze had namelijk geen zonen. Wel een dochter, maar die zat veilig en wel in Nederland. Direct werd de gênante fout van de leerling vergoeilijkt, de gemeente gesust en overgegaan tot gebed voor de dame in kwestie. Zo kan ik nog tal van voorbeelden geven en wellicht heb je er zelf ook genoeg, waarbij je toch mag afvragen, Als ze de richtlijn uit de Torah zouden aanhouden over valse profeten, hoeveel profeten zouden er nu dan nog rondlopen? Jezus leert ons aan de vrucht herkent men de boom. Als we kijken naar wat deze profeten bereiken, is het dat hun volgers iedere keer weer bij hen terugkomen om van hen dat briefje uit de hemel te krijgen. Kennelijk hebben zij wel en de volgeling niet een direct lijntje met de hemel. Hun volgelingen krijgen dat waarschijnlijk ook niet voor elkaar. Wat we ook zien gebeuren is dat Gods woord tijdens die diensten ten beste nauwelijks wordt geopend. Laat staan dat er wordt gepredikt of dat Gods woord wordt onderzocht. De mensen verlaten hun liefde voor kennis van Gods woord en ontzag voor zijn heilige en waarachtige naam en wenden zich meer en meer als verslaafden tot de profeten op zoek naar een profetisch woord van God, vooral en voornamelijk voor zichzelf. De vrucht die het zeer vaak oplevert is dat naaste liefde afneemt en zelfveroordeling of veroordeling van anderen toeneemt. En dat is tegengesteld aan de vrucht die de Geest van God in gehoorzaamheid aan het woord in ons uitwerkt. Mensen komen vaker in geloofcrisis terecht en vinden bidden steeds moeilijker worden. Er zijn twee hoofdargumenten die voor de nieuwe profetenbeweging, die door hen wordt aangevoerd, ter onderbouwing. De eerste is dat in 2 Koningen 2, 6 en 9 is geschreven over de profeet Elisa, die een profetenschool zou hebben gehad waar hij zijn leerlingen leerde profiteren. Dat het om een school ging, maakt men op uit de term leerlingprofeten, zoals dat er in ons Nederlandse talige Bijbel staat. Alleen in het Hebreeuws staat daar niet leerling, daar staat zonen van de profeten. Het tweede is dat de apostel Paulus in 1 Korinthe 14 onder andere de wens uitsprak dat iedereen kon profeteren. Kon iedereen maar profeteren. Meer nog dan het spreken in tongen. En daaruit maakt men op dat het dus voor iedereen mogelijk moet zijn om profeet te worden die de gave van het profeteren heeft gekregen. Hoe zit het nu? Wat heeft de Bijbel zelf over profeteren, over de gave van profetie en over hoe dat er dan uitziet te zeggen? Wat hebben extra kanonieke boeken ons te vertellen? Laten we het eens samen gaan beschouwen vanuit de Joodse achtergrond en tradities van de periode waarin al deze situaties zich afspeelden en waarover we lezen in de Bijbel. We beginnen met de profeet Samuel. In 1 Samuel 9, vers 6, 9 en 19. 1 Samuel 9, vers 6, 9 en 19. Lezen we het volgende over hem en ik lees het achter elkaar. Hij zei echter tegen hem, zie toch, er is een man Gods in deze stad. Hij is een geëerd man. Let op, alles wat hij spreekt komt zeker uit. Alles wat hij spreekt komt zeker uit. Laten wij nu daarheen gaan. Misschien zal hij ons onze weg wijzen die wij moeten gaan. Gaan we naar 9. Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen. Kom, laten we naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Maak een sprong naar 19. Samuel antwoordde Saul en zei, ik ben de ziener. Ga voor mij uit naar de hoogte en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Hoe durfde Samuel zo stellig te zeggen dat hij de ziener was? Welnu, we kennen het verhaal van zijn moeder Hanna, die van de Heere een zoon had gevraagd en haar belofte dat zij hem voor het leven aan de Heere zou geven. Dit resulteerde in de geboorte van een kleine jongen genaamd Samuel, Shmuel, die door zijn moeder bij de priester Eli werd afgegeven. Daarop kwam de Heilige Geest over haar en brak zij uit in een loflied dat tegelijkertijd ook als profetisch werd beschouwd. In 1 Samuel 2 vers 1 tot 10 lees je dat. 1 Samuel 2 vers 1 tot 10. Vervolgens lezen we in 1 Samuel hoofdstuk 3 onder andere dit. Vers 1, 4 en 10. 1 Samuel 3 vers 1, 4 en 10. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. Gaan we naar 4. Dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik, hineni, ik sta tot uw dienst. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep. Zoals de andere keren. Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Let wel, je hoort nogal eens de uitspraak dat iemand zich geroepen voelt. Maar dat zou een alarmbel bij ons moeten laten afgaan. Het is geen kwestie van je geroepen voelen. Het is een kwestie van geroepen zijn. Letterlijk. Voor Samuel was dit ook letterlijk het ambt waarin hij door de Heere was geroepen. Ter vergelijking kun je lezen Numeri 12 vers 6. Numeri 12 vers 6. En hij had een belangrijke getuige van deze roeping, namelijk de priester Eli. De andere getuigen volgden later. Voor Eli was deze gebeurtenis een aansporing om de jongen op te leiden in dat ambt, zodat hij zijn levenstaak later zou kunnen vervullen. Samuel was door zijn meerdere erkend en vervolgens opgeleid door hem, als door de Heere zelf geroepen profeet in de tabernakel. Daarbij waren zijn getuigen alle woorden die hij gesproken had namens de Heere en waren bevestigd als zodanig, want ze kwamen uit. 1 Samuel 3 vers 19 en 20. 1 Samuel 3 vers 19 en 20 zegt: en Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. Als ook andere profeten waarover we lezen in de Bijbel, waren letterlijk geroepen. Het zij door de Heere zelf, het zij door een gevestigde profeet. Bijvoorbeeld Elia, die Elisa roept in 1 Koningen 19 vers 19. 1 Koningen 19 vers 19. Als we doorbladeren naar hoofdstuk 10 in 1 Samuel, lezen we onder andere dat Samuel Saul instructies gaf en tekenen van de waarheid van het woord dat hij namens God sprak. 1 Samuel 10 vers 5 tot 7 en 11 tot 13. 1 Samuel 10 vers 5 tot 7 en 11 tot 13. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt. Ja, dit is dus een voorspelling. Dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Waaraan herkent hij ze? Ze hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dit is dus heel specifiek, hè? Dit zijn allemaal details. Dan zal de geest van de Heere over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren en u zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Gaan we naar vers 11. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen de ander. Wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde iemand daar vandaan, en wie is hun vader? Daarom is het spreekwoord geworden, is Saul ook onder de profeten? Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. Toen hij opgehouden had met profeteren. Saul ontving geen inwoning met de Heilige Geest zoals Samuel dat had. Er was ook geen profeet in opleiding. Wat dan wel? En wat hield dit profeteren in? Zult u zich terecht afvragen. Als we de boeken van de profeten vergelijken met de verhalen van Elia en Elisa, en ook Samuel, dan lijken die niet erg op elkaar. We horen in deze dagen de term gaven van profeteren vaak vallen, een term dat gaandeweg in onze dagen een bepaalde definitie heeft gekregen waarover je mag twijfelen. Tegenwoordig wordt het streven naar de gaven van profetie zeer aangemoedigd, want het wordt gezien als een nobel geestelijk doel in opvolging van de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 14. Wat een gave op zich dan precies inhoudt en waar je dat aan herkent, daar zijn ook weer allerlei cursussen voor bedacht. De definitie van gave wordt daarbij bepaald aan de hand van het woordenboek, maar die houdt niet de Bijbelse definitie aan. Heden ten dagen wordt bij het woord gave gedacht aan synoniemen als talent, aanleg, begaafdheid, maar in charismatische kringen vooral als zegening, waarbij direct de woorden gekoppeld zijn, zalving, geestelijke genade, gave en uitstorting van de Heilige Geest. Sterker nog, men maakt onderscheid tussen talent en gave. Deze gedachtegang leidt er ontegenzeggelijk toe dat men ervan uitgaat dat een gave een permanent talent is waar de Heilige Geest jou mee heeft gezegend en dat, eenmaal gegeven, jouw identiteit en positie in de gemeente en in het dagelijks leven daarmee wordt bepaald. Immers, zo redeneren zij, heeft Paulus gesteld in Romeinen 11 vers 29, Romeinen 11 vers 29, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, ofwel onherroepelijk. Wat we missen in deze doctrine is onderbouwing vanuit het Eerste, ofwel Oude Testament en de extra-kanonieke boeken uit de Tweede Tempelperiode, die ons veel licht verschaffen over het verschil tussen gave en functie, wat genadegaaf zijn en wat roeping is en welk gewicht we eraan moeten hangen. Als we het over functie hebben, in Psalm 105 vers 15, Psalm 105 vers 15 treffen we een parallelisme aan die ons duidelijkheid verschaft. Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Wat hier direct opvalt is dat profeten gezalfd zijn en dat het een belangrijk aspect is om te benoemen. Want overal waar we in de Bijbel lezen over zalvingen, gaat het over een persoon die aangesteld wordt voor een functie voor het leven. Vergelijk dat met bijvoorbeeld de instructies wat betreft de zalving van Aaron tot hoge priester in Exodus 28 vers 41. Exodus 28 vers 41. U moet ze uw broer Aaron en zijn zonen met hem aantrekken en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij mij als priester kunnen dienen. Heel Exodus 29 is gewijd aan de instructies van Mozes optredend als profeet, hoe de inwijding van de hoge priester en overige priesters in zijn werking moest zijn, inclusief zalving met olie. De functie voor hoge priester was sindsdien tot aan Herodes de Grote een functie voor het leven. Eveneens werden de koningen van Israël gezalfd door een profeet en soms ook door een hoge priester erbij, als teken van hun aanstelling voor het leven. De eerste was natuurlijk Saul, die door de profeet Samuel gezalfd werd in 1 Samuel 9 vers 16. 1 Samuel 9 vers 16. Morgen omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toezenden. Die moet u tot vorst zalven over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen, want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Echter, ook Samuel zelf was profeet voor het leven. Kijk maar in 1 Samuel 7 vers 15. 1 Samuel 7 vers 15. We weten van de rest van Sauls levensloop dat zijn koningschap ophield met zijn dood. Toen pas trad het koningschap van David functioneel in werking tot aan zijn dood. Hij was op dezelfde wijze door de profeet Samuel gezalfd voor die functie, zoals u niet onbekend zal zijn. Hoge priesters, priesters en koningen werden dus gezalfd door een profeet die zelf gelijkerwijs voor die functie was gezalfd. Dit lezen we in 1 Koningen 19 vers 16. 1 Koningen 19 vers 16. Waar de profeet Elia de opdracht van de Heere ontvangt om onder andere zijn opvolger te zalven. Er staat: en u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. Wat we dus moeten constateren, is dat een profeet een andere door de Heere aangewezen persoon tot profeet zalft, die vanaf dan in die functie staat, het ambt bekleedt voor het leven. Als een persoon in functie zijn of haar aardse taak beëindigd had, werd diens dood beschouwd als de dood van een rechtvaardige. Men zag in de reden van zijn of haar dood Gods aanwijzing dat anderen diens werk moesten gaan overnemen. Dit gold met name voor profeten, hoge priesters en koningen. Kort gezegd, leert de Bijbel ons dat dit een permanente aanstelling is met een duidelijke functieomschrijving, waar we later nog verder op terug zullen komen. Dit is dus iets heel anders dan een gave, waar deze dagen veel om te doen is, alsof het een permanente staat van zijn is. Laten we lezen in Numeri 11 vers 24 en 25. Numeri 11 vers 24 en 25. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel van de geest die op hem was af en droeg dat over op de 70 mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Hij zonderde een deel af van de geest die op Mozes was, droeg dat over op de 70 mannen, zodat de geest op hen rustte, zodat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Als we dit leggen naast de tekst die we net hebben gelezen in 1 Samuel 10, waarin Saul ineens begon te profeteren en men daar vervolgens in vers 11 een spreekwoord aan overhield, is Saul ook onder de profeten? Staat er daarna, toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. Er is dus een verschil tussen een permanente aanstelling en een tijdelijke, dan wel incidentele situatie, waarin de kracht van de Heilige Geest over een persoon of groep komt, daarop rusten. Dat mogen nu duidelijk zijn. Vergelijk dit met met een natuurfenomeen, het weer. Als men reist, zal men altijd onder de invloed komen van het weer op de plaatsen waar men komt. Daar zul je niet aan kunnen ontkomen. Als het koud is in eigen land en je reist af naar waar een hittegolf heerst, dan zullen ze met de permanente bewoners daar onder dezelfde hete weersomstandigheden komen. Ten overvloede waarschijnlijk komt iemand uit een warm land en bezoekt voor zijn werk bijvoorbeeld Antarctica. Dan zal hij zich moeten aanpassen aan extreem kou aldaar, zoals ook de permanente bewoners dat doen. Hij ontkomt er niet aan, want hij heeft er geen macht over. De afstand tot de nieuwe weersomstandigheden bepaalt mede in hoeverre de persoon onder de invloed van die weersomstandigheden staat. We lezen in Numeri 11, vers 25, dat de Heere een deel van zijn geest die op Mozes was van hem afzonderde en dat overdroeg op de 70 oudsten die tijdelijk begonnen te profeteren daardoor. Wat kunnen we er allemaal uit afleiden? Behoorlijk veel. 4 punten. Mozes stond permanent onder de kracht van de Heilige Geest. Hij werd dan ook profeet genoemd in Deuteronomium 34 vers 10, Deuteronomium 34 vers 10 en Hosea 12 vers 14. Hosea 12 vers 14. Hij stierf door de, wat genoemd wordt, de kus van God als rechtvaardige in het harnas. In Deuteronomium 34 vers 10 staat: en er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. En in Hosea 12 vers 14 staat: door een profeet heeft de Heere Israël echter uit Egypte geleid en door een profeet werd het gehoed. Volgende punt. De 70 oudsten werden tijdelijk een deel van dezelfde kracht van de Heilige Geest gegeven die op Mozes rustte, wat hen deed profeteren. Het bleef bij dat ene incident, wat duidelijk maakt dat het hun niet gegeven was in de permanente functie van profeet te staan. Zij claimden ook geen onherroepelijke gave van profeteren te hebben ontvangen. 3 punt. Deze tijdelijke gave van de Heilige Geest was op Gods tijd gegeven en niet door Mozes of de oudste opgeroepen door eerst stil te worden voor God en je hoofd helemaal leeg te maken van je eigen gedachten om een woord van God te ontvangen. Nee, het was sterker dan zij en onontkoombaar, omdat zij in Mozes tegenwoordigheid waren, op wie de kracht van de Heilige Geest zeer sterk rustte. Er was verder daarna geen profeet meer zoals hij, hebben we net gelezen. In Numeri 12 vers 8, Numeri 12 vers 8, dan lezen we dat de Heer zegt: met hem, bedoelt hij Mozes mee, met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Laatste punt. Deze gave wordt door God zelf beteugeld. Hij bepaalt de mate, de duur en de uitwerking waarmee hij de mens bekrachtigt met zijn geest, zoals hij het wil, wanneer hij het wil. Nog Mozes, nog de 70 oudsten hadden daar een hand in. Waarom niet? Omdat dit getuigt van zijn soevereiniteit en autonomie over zijn kracht en almacht, waar de mens ontzag voor dient te hebben en in ere dient te houden. De aanhangers van de NAR of Kingdom Now doctrine verwijzen graag naar de zogeheten profetenschool van Elisa als onderbouwing van de overtuiging dat je profeteren kunt leren. Hij zou die geïnitieerd hebben en dat zou moeten worden hervat. Toch was niet Elisa, maar de profeet Samuel de, zogezegd, initiatiefnemer en werd het ook geen school door hem genoemd. In 1 Samuel 19, vers 20 en 21 lezen we voor het eerst over het bestaan van een groep profeten die onder leiding van Samuel profeteerden. De hele situatie verder in dit hoofdstuk is de moeite waard om mee te nemen. We gaan het even lezen. 1 Samuel 19, vers 20 tot 24. Toen stuurde Saul boden om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren en Samuel stond daar en gaf hun leiding. De geest van God kwam over de boden van Saul en ook zij begonnen te profeteren. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. Daarna ging hij ook zelf naar Rama en hij kwam bij de grote waterput die in Jegoe is. Hij vroeg en zei, waar zijn Samuel en David? Men zei hem, zie, ze zijn in Nayot bij Rama. Toen ging hij daarheen, naar Nayot bij Rama en dezelfde geest van God kwam ook op hem. En al profeterend ging hij verder, totdat hij in Nayot bij Rama kwam. Ook trok hij zijn kleren uit. En hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar zonder kleren die hele dag en de hele nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten? Dat is al de tweede keer dat we dat lezen. Wat de drie groepen boden van Saul overkwam, was een vrijwel exacte herhaling van wat we in nummer 11 gelezen hebben over die 70 oudsten. De kracht van de Heilige Geest was zo sterk aanwezig dat zelfs de boden, die overigens niet streefden naar de geestelijke gaven voor profeteren, door dezelfde geest werden bevangen naarmate zij dichter bij Samuel en de profeten onder zijn leiding kwamen. Ze ontvingen een tijdelijk deel van de geest van God die op de profeet rustte. Uiteindelijk was ook koning Saul voor de tweede maal in zijn leven zo overweldigd door de kracht van de Heilige Geest dat hij buiten zichzelf was, in extase zelfs. Wat wil dat zeggen, extase? Het komt van het Griekse woord dat in tweedelige woorden uitgezet of uiteengezet. Het Griekse ek, wat buiten betekent, en histania of stasis, wat betekent gaan staan of toestand. Dus extase wilde zijn, zeggen een toestand van buiten jezelf zijn. In een toestand zijn van buiten jezelf, oftewel buiten jezelf treden. Dat leidde er bij Saul toe, dat hij zich ontdeed van zijn kleren en daar urenlang naakt op de grond in Samuel aanwezigheid lag. Wederom wordt het spreekwoord is Saul ook onder de profeten in de mond genomen. Dit dient wel als een sarcastische opmerking te worden geïnterpreteerd, want heel Israël wist dat Saul nooit in een gemeenschap van profeten had gewoond of voor die functie was gezalfd. Sterker nog, het was van hem bekend dat hij steeds vaker onder de invloed van een boze geest stond. En uiteindelijk, vlak voor zijn dood, zelfs nog een waarzegster bezocht. Nee, Saul die David wilde doden was niet onder de profeten, maar werd ontdaan van al zijn macht, koninklijke macht, en op dat moment vernederd onder de kracht van de Heilige Geest. Want hij stond namelijk op tegen de Heere door op te staan tegen David. En daarom corrigeerde Samuel hem niet, maar bleef hij stil toekijken om niet in de weg te lopen. De profeet Samuel had de taak op zich genomen om anderen die verlangden naar de werking van God daarin voor te gaan en tot voorbeeld te zijn. daarmee stichtte hij naar onze begrippen een soort van open commune. We moeten het zeker niet zien als een bepaald soort monnikenorde en ook niet als een puur theologische opleiding ofwel een bijbelschool. De profeet Elisa blies nieuw leven in de gemeenschap die ooit door Samuel was begonnen, maar was opgehouden te bestaan. Zijn, wat we dan nu zouden zeggen, misschien leerlingen, werden zonen genoemd als opvolgers van de oude profeet uit de tijd van Samuel en zij noemden hem vader. Dat wil zeggen, zij volgden zijn aanwijzingen, zowel expliciet als impliciet aangegeven, nauwgezet op en in ruil vielen hun dagelijks onderhoud en onderkomen onder zijn verantwoordelijkheden. De term zoon van in de Bijbel is een oud-Joods begrip dat zoveel betekent als gaan in de weg van de vader. Of gaan in de weg van. Van Elia de profeet lezen we als eerste dat hij deze termen gebruikte met alle verantwoordelijkheden die erbij kwamen kijken. Dat lees je in 2 Koningen 2 vers 12. 2 Koningen 2 vers 12. Dit gebruik is later in de Tweede Tempelperiode, toen er veel minder profeten voor het ambt werden opgeleid, zoals voor de ballingschap, overgenomen door de rabbijnen van die tijd. Wanneer zij iemand riepen om fulltime hun discipel te worden, nam een rabbi de taak van de ouders over en zorgde voor een discipel als ware het hun eigen kind. Er is echter geen bewijs, integendeel zelfs, dat deze zonen van de profeten zich permanent toewijden om tot het ambt van de profeet toe te treden, of voor het ambt van de profeet. Het merendeel van met name mannen lijkt zich slechts te hebben aangesloten bij deze gemeenschap om tijdelijk onder de beteugelende invloed van de Heilige Geest te staan. Individuen die streefden naar deze gave van de geest, waar de apostel Paulus in 1 Korinthe 14 naar verwijst, kozen ervoor om voor een bepaalde periode dicht in de omgeving van de profeet Samuel en later de profeet Elisa te gaan wonen. Je kunt daarover lezen in 2 Koningen 6 vers 1. 2 Koningen 6 vers 1. In hun verlangen om zo dicht mogelijk in de nabijheid van deze profeten, van wie de krachtige werking van de Heilige Geest uitging, te zijn, om kortstondig een deel ervan te mogen ontvangen door hun invloed, verbleven zij in de gemeenschap die onder leiding van de profeet stond. Dit was bijna altijd van tijdelijke aard. Na verloop van tijd, als de kracht was afgenomen, vertrokken zij weer naar hun oorspronkelijke gemeenschap om daar de draad van hun leven weer op te pakken, waarmee zij plaatsmaakten voor nieuwe zonen. Slechts een enkeling werd nadien erkend als ziener en tot het ambt gezalfd. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn Gad, de profeet Gad in 1 Samuel 22 vers 5, 1 Samuel 22 vers 5, Nathan in 1 Kronieken 29 vers 29, 1 Kronieken 29 vers 29 en Iddo in 2 Kronieken 12 vers 15, 2 Kronieken 12 vers 15, maar ook Jona behoorde tot de opgeleide profeten. De profetengemeenschappen waarin deze zonen werden onderwezen stonden niet alleen in Bethel, 2 Koningen 2 vers 3, 2 Koningen 2 vers 3, maar bevonden zich ook in Rama, 1 Samuel 19 vers 19 en 20, 1 Samuel 19 vers 19 tot 20, Jericho, 2 Koningen 2 vers 5, 2 Koningen 2 vers 5, Gilgal, 2 Koningen 6 vers 1, 2 Koningen 6 vers 1 en Gibeah, 1 Samuel 10 vers 5 tot 10. 1 Samuel 10 vers, 5 vers 10 tot 10. Uit de schrift weten we dat het geen kleine gemeenschappen waren. In 2 Koningen 4 vers 43, 2 Koningen 4 vers 43 wordt gesproken van 100 leden in Gilgal en tenminste 50 in Jericho. 2 Koningen 4 vers 38, 2 Koningen 4 vers 38. Dat deze communes nog steeds bestonden in de tijd dat Amos als profeet door de Heere geroepen werd, bewijst de verwijzing ernaar in Amos 7 vers 14. Amos 7 vers 14. Hij benoemt het feit dat juist hij, bij uitzondering, geen opleiding van een profeet had gekregen en desondanks toch erkend werd als profeet. Dat is dus de uitzondering. Ik had je een pittige Bijbelstudie beloofd. En ik vermoed dat je het ook zo ervaart. Dit is slechts deel 1 van deze studie. De kwestie van profeteren. Deel 2 komt spoedig hierna. Even samenvatten tot nu toe, wat hebben we geleerd? Ten eerste dat er niets nieuws is onder de zon. De leer die nu rondgaat dat je profeteren kunt leren, is niet iets van de afgelopen 3 jaar... maar eerder van zo'n 30. Helaas lijkt de wijze waarop dit wordt beoefend veel op de meditatiemethode die men ook in de New Age en in modern boeddhisme toepast. Ten tweede, dat moderne profetenscholen zijn gesticht op de bewering dat Elisa ook ooit een profetenschool is gestart. Wat niet klopt. De profeet Samuel is Elisa's voorbeeld geweest om personen die begeerden een deel van de kracht van Gods geest te ontvangen om te profeteren, als gave, tijdelijk, een plek te bieden in hun directe nabijheid. Zo werden gemeenschappen gevormd, open communes, zo je wil, en waarbij men het niet had over scholen, en zeker niet als instituut zoals wij dat kennen. Ten derde lezen we in de Hebreeuwse tekst van het Eerste Testament niets over leerlingprofeten, maar zonen van de profeten. Daarmee wordt bedoeld gaan in de weg van hun grote voorbeeld en afhankelijk voor hun dagelijks onderhoud van de profeet die men dan vader noemde. Ten laatste dat er een groot verschil is tussen de functie, het ambt van profeet dat voor het leven is en de gave van het profeteren dat tijdelijk van aard is. Naar het eerste kun je niet streven, daartoe word je geroepen. Naar het laatste wel. In het volgende deel gaan we het hebben over de activiteiten van de zonen van de profeten en hun taken. We gaan onderzoeken wat de profeten van Samuel en Elisa profeteerden, aangezien zij niet het ambt bekleden, en welke soorten profetieën er bestaan. Wel 10. We gaan ook bestuderen wat de karaktertrekken van de ware profeet zijn en waaraan we een valse profeet dus herkennen. Als laatste zullen we het ambt en de gaven nog eens nader bekijken door de ogen van de Joodse apostel Paulus. Ik wil deze uitzending graag afsluiten met de woorden uit Psalm 33, vers 1 tot 9. Psalm 33, vers 1 tot 9. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een lofzang past de oprechte. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de 10-snarige luit. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Amen. Tot zover deel 1 van de tweedelige serie De kwestie van profeteren. Je hebt geluisterd naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? U kunt uw reactie mailen naar reactie@radioisrael.nl of naar info@onderdevijgenboom.nl. Ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Als u mij wil uitnodigen voor een spreekbeurt, bijbelstudie of seminar, kunt u uw verzoek mailen naar info@onderdevijgenboom.nl of info@radioisrael.nl. U kunt ook naar het YouTube-kanaal van Onder de Vijgenboom om op video opgenomen spreekbeurten te bekijken of bezoek de website www.onderdevijgenboom.nl. Rest mij nog u van harte Gods zegen en vrede toe te wensen en lied groot.
Je luistert naar radioisrael.nl.